Goedemiddag allemaal. Van harte welkom deze middagdienst. In deze dienst gaan we stilstaan bij een van de dingen die Lucas beschrijft. Wat er gebeurt tussen de geboorteverhalen van de Heer Jezus en zijn eerste openbare optreden. Maar deze middagdienst was een serie van de drie verhalen tot aan dat de Heer Jezus in de synagoge in Capernaum de boekrol neemt. Dat is een start van zijn openbare optreden. We wensen elkaar goede en een gezegende dienst. De schriftlezing is dus uit Lucas in deze dienst. Hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met vers 22. Lucas 3, vanaf vers 1 tot 22. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: luid klinkt de stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend, en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: allergebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die je nieuw leven waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem: wat moeten we dan doen? Hij antwoordde: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen: en wij? Wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. Heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer en er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Thema voor deze dienst is Jezus gedoopt. En toen ik bezig ging met de voorbereiding voor deze dienst, toen bedacht ik dat er eigenlijk maar heel klein stukje is waar het gaat over de doop van Jezus. Het is eigenlijk een hele lange intro op die doop van Jezus. En ik vroeg me af, helemaal aan het begin, als je dit gedeelte leest, zijn er meteen al dingen die misschien blijven haken bij jullie, waarvan je denkt, dat valt me op, of dat vind ik lastig, of daar heb ik een vraag bij. Ik heb altijd de indruk dat bij een lange lezing heel snel mensen ook denken van nou, het komt straks wel. Maar het is soms misschien ook wel lastiger om dat dan precies vast te houden. Maar niet speciaal vooraf. Die doop neemt maar een klein stukje in van het hele verhaal. Lucas kiest heel bewust, denk ik, voor deze opzet. Hij kiest er sowieso voor dat alles wat er gebeurt rondom de tijd van Jezus en de tijd waarin het gebeurt, om dat heel nadrukkelijk te vermelden. Lucas vindt het namelijk erg belangrijk dat het duidelijk is dat het ook echt, zeg maar, in de gewone geschiedenis heeft plaatsgevonden. Ten tweede wil Lucas ook heel duidelijk maken dat wat er gebeurt bij de Heer Jezus heel sterk verbonden is met wat er altijd allemaal in het Oude Testament is gezegd over de komst van de Heer Jezus. Wat Lucas hier schrijft is eigenlijk dat Johannes een soort van brug is. De verbinding tussen Oude en Nieuwe Testament. En misschien, sommigen zullen dat zeker kennen, misschien hoor je het voor het eerst, het Oude en Nieuwe Testament, die twee worden wel omschreven als Oude Testament de belofte, Nieuwe Testament de vervulling. Nou, Johannes, waar het hier over gaat, zit er precies tussenin. Johannes preekt helemaal in de stijl van de profeten van het Oude Testament. Maar tegelijkertijd heeft hij iets nieuws. Johannes gaat er namelijk vanuit dat wat God belooft nog tijdens het leven van Johannes wordt vervuld. Dus belofte en vervulling bij elkaar. En tegelijkertijd preekt Johannes ook in een tijd die boordevol verwachting zit. Het lijkt erop, zou je kunnen zeggen, dat de mensen op het puntje van hun stoel zitten. Ze reageren ook massaal op Johannes. En tegelijkertijd lijkt het er ook heel sterk op dat het gaat zoals het heel vaak gaat. De grote machthebbers, die hebben de meeste invloed. Want Johannes komt in dat gedeelte ook, hij is nog niet begonnen eigenlijk. Lucas vertelt erover en hij zit al in de gevangenis. En dan komt de Heer Jezus. Dat is een beetje de hoofdlijn van dit gedeelte. Het zijn eigenlijk 5 of 6 zeg maar, stappen in de geschiedenis. En die daar wil ik langs lopen samen met jullie om daarna te kijken. Allereerst zeg maar, dat grote kader waarin Lucas dit alles vertelt. Lucas 2 sloot af met de mededeling dat de Heer Jezus na die gebeurtenis in de tempel, dat hij tussen de leraren zat en iedereen zich verbaasde over zijn wijsheid, dat hij met zijn ouders terugging naar Nazareth en hen gehoorzaam was. Dan ben je 1 vers verder in Lucas 3. Dat is al 18 jaar verder. Dat is een hele grote stap in 1 keer. En mede daardoor zit er misschien wel eens een uitgebreide beschrijving dat Lucas vertelt in welke tijd hij precies zit. Er komen allemaal namen voorbij van machthebbers, regeringsleiders, vanaf de keizer tot aan degene die het in Judea voor het zeggen heeft. Veel nadruk weer bij Lucas op de feiten. Lucas wil dat wie ook maar ooit zijn evangelie leest zal weten dat dit wat er gebeurd is niet zomaar ergens gebeurd heeft of ooit. Nee, Lucas wil dat iedereen weet dat dit echt gebeurd is en dat zijn verslag van deze dingen ook betrouwbaar is. Ik moest hierbij denken aan ook weer een mooie Engelse uitdrukking. Het Engelse woord voor geschiedenis is history. Dat kun je ook lezen als his story. History is his story. De geschiedenis is het verhaal van God. God schrijft geschiedenis. En dat maakt het ook spannend, want je kan zeker daarom niet alles verklaren wat er gebeurt, of alles wat er gebeurt toeschrijven aan God. De mensen die Lucas noemt, die machthebbers, zijn juist zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Dat zegt hij straks ook, hè. Die Herodes voegt bij al zijn wandaden nog het volgende, dat hij Johannes vastzet. Maar tegelijkertijd gebeurt alles wel in die tijd. En God is aan het werk, zijn plan aan het uitwerken in dat grote raamwerk van de geschiedenis. Dat is het eerste. Het tweede is dat je dan Johannes als een soort brug ziet tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dat merk je omdat je bij Johannes heel veel terugziet van hoe God in het Oude Testament allereerst met zijn volk omgaat. En tegelijkertijd komt er iets nieuws. Dat de overeenkomst is alleen al aan het begin. De bediening van Johannes, zijn werk, daar waar God allereerst tot hem spreekt, is in de woestijn. En dat is voor Israël een vertrouwd beeld uit het Oude Testament. Woestijn, een plek van eenzaamheid, waar je ook eerst en vooral afhankelijk voelt. Als je ergens leert om op God en op God alleen te vertrouwen, dan is het in de woestijn. En het is ook de plek waar God dan mensen die hij roept voor een speciale taak. Dat zie je bijvoorbeeld bij Mozes. Zelfs 40 jaar is hij schaapherder bij zijn Jethro. Maar ook bij zijn hele volk, het volk Israël, komen 40 jaar in de woestijn terecht. Aan de ene kant is dat vanwege hun ongeloof. En tegelijkertijd is het ook een periode die God niet alleen maar als straf inzet, maar ook als een voorbereidingsperiode. 40 jaar in de woestijn. Daar staat ook het leven en werk van Johannes. Dat is de overeenkomst. En de andere overeenkomst is, en daar ga je ook al met je die brug zien. Johannes is een boodschapper, profeet van God. Maar hij is een profeet die door Jesaja is aangekondigd. Die tekst uit Jesaja wordt erbij genoemd. En daar gaat hij beweging zijn we net over van belofte naar vervulling. Want Johannes is dus een deel van de vervulling. God heeft gezegd, hij komt een weg bereiden. Wordt in Johannes vervuld. Tegelijkertijd, Johannes is er dus niet helemaal. Ook hij verwijst nog door naar wat er nog komt. De echte vervulling komt door de Heer Jezus. En wat is dan precies de prediking van Johannes? Het eerste wat ook bij Johannes denk ik weer opvalt is dat de mensen massaal op hem afkomen. Waar dat precies door komt, is eigenlijk lastig te zeggen. Het is denk ik wel extra bijzonder als je let op de inhoud van de prediking van Johannes. Kijk, Johannes is een echte profeet, zoals de profeten uit het Oude Testament. Een profeet die voortdurend op hamert dat het volk zich moet voorbereiden op de ontmoeting met God. Johannes zegt, je kunt niet maar vanuit gaan dat je straks, als de Messias komt, je zomaar even bij hem kunt zijn. Nee, alles wat er in het Oude Testament aan rituelen wordt genoemd, als voorbereiding op de ontmoeting met God, komt eigenlijk bij Johannes ook tot een soort van samenballing in de doop. En je ziet dat in het Oude Testament op allerlei manieren terugkomen. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld, kun je rustig nalezen, als het volk bij de Sinaï de wet van God gaat krijgen, wordt het niet alleen maar aangekondigd als, dan en dan gaat het gebeuren en dat is een feestelijke bijeenkomst. Nee, het volk moet zich daarop voorbereiden. Dagenlang rein, zuiver leven, zich wassen, zich onthouden. Dat is eens een voorbeeld. En al die reinigingsrituelen komen samen in de doop waar Johannes de oproept. Johannes zegt, kom tot inkeer. Word je bewust van wat er allemaal niet goed is in je leven. Begin een nieuw leven. En Johannes wordt graag gehoord, maar hij lijkt niet, zouden wij zijn beste doen, om de mensen te vriend te houden. Want dat viel hij misschien ook op. Mensen komen massaal op hem af en het eerste waar hij ze mee aanspreekt is, addergebroed. Niet echt een vriendelijke aanspraak. Maar Johannes durft messcherp te zijn. Johannes wil vanaf het begin van duidelijk maken van jou, wat ik jullie verkondig en wat ik wil doen. Jullie laten jullie dopen, steken van vernieuwing. Dat is maar niet zomaar een ritueel waarmee je even makkelijk je van de dingen af kunt maken. Ook makkelijk van de verplichting af kunt komen om heilig te leven. Het gaat om echte verandering van binnenuit. Ook Johannes zegt, het gaat om vruchten die passen bij een nieuw leven. Er moet echt iets groeien. En zonder die vruchten, tekenen van verandering, dreigt het oordeel van God over je leven. En dat zijn nogal stevige dingen. Het klinkt bijna dreigend. En toch is Johannes niet soort vaag beschouwend over wat het dan inhoudt, maar ook gewoon heel erg praktisch. Er staan hele mooie voorbeelden dan op rij van wat hij zegt tegen mensen die bij hem komen. En wat moeten we dan doen, zeggen mensen? Nou, de mensen die meer hebben dan ze nodig hebben, daar zegt Johannes tegen, je moet vooral delen met mensen die tekort komen. De tollenaars die bij hem komen, mensen die verantwoordelijk zijn voor de belastinginning in die tijd. Johannes zegt, wees eerlijk. Vraag niet meer dan je mag vragen. En soldaten die ze bij hem melden, die krijgen te horen dat ze, ja, kort samenvat, vooral rechtvaardig moeten zijn. Dus wees mededeelzaam, wees eerlijk en wees rechtvaardig. Misschien is het meest verrassende nog wel dat Johannes bij niet één van deze drie groepen zegt dat ze moeten stoppen met wat ze nu doen. Zegt hij niet tegen de tollenaars, zegt hij niet tegen die soldaten. Hij zegt geen kwaad woord over rijk zijn, over hebben. Maar hij zegt, wees mededeelzaam, wees eerlijk en wees rechtvaardig. Zodat je God onder ogen kunt komen. Dan heb je, behalve die prediking van Johannes, ook de verwachting van het volk. Die verwachting is nogal hoog gespannen. Ze lopen massaal uit. Ze kijken vol verlangen uit naar de Messias. En omdat Johannes een buitengewoon profeet is, door wie hij is, door hoe hij is, vragen ze zich af, is Johannes het misschien? De Messias die God beloofd heeft. En daar is Johannes dan heel duidelijk over. Hij is slechts een brug tussen twee heel belangrijke dingen. Hij is die wegbereider. Er komt iemand na hem, zegt hij, die meer vermacht dan ik. En hoe hij dat omschrijft, hè, ik ben niet waard zelfs zijn schoenriem vast te maken, van de riem van zijn sandaal. Dat geeft wel aan dat Johannes hier niet bedoelt van, dat is een groter mens of die is belangrijker dan ik. Nee, dit is echt iemand van een heel andere categorie. En opvallend is dat zie je in die eerste hoofdstukken meer, dat Lucas daarmee ook niet doet alsof Johannes alles al snapt en weet van de Heer Jezus. Hij omschrijft het voor zover hij het op dat moment weet. Als je verder leest hoe Johannes Jezus aankondigt, dan merk je ook wel iets van het heilige ontzag dat Johannes voor God heeft. Johannes verwacht dat diegene die na hem komt zal dopen, zegt hij, met de Heilige Geest en met vuur. De Heilige Geest als teken van Gods aanwezigheid. Maar vuur, dat is in de Bijbel ook een teken van oordeel. Van reiniging. Ik dacht daarbij, wat je hier ziet is dat de Bijbel heel eerlijk is over dat er zoiets is als een oordeel. Dat God daarom mensen ook oproept om zich voor te bereiden op de komst van God, zich te laten redden. Wat hier ook duidelijk is, is dat God dat oordeel uitspreekt. Niet wij. Maar er zit ook in dat oordeel en reiniging iets wat niet per se gaat over verschillende mensen. Maar in het Oude Testament zie je het ook, dat het oordeel van God met het beeld van vuur ook juist iets heeft van het oordeel en de reiniging van onze persoonlijke levens. En dat is juist heel, heel persoonlijk wat God zegt. Als hij aan het werk gaat, zijn oordeel of reiniging over ons leven, dan wordt dat wel vergeleken met zoals een zilversmid werkt. En het heeft mij ooit als kind enorme indruk gemaakt om te zien hoe dat nog steeds werkt. Ik was bij de tinfabriek in Leerdam ooit. Mijn moeder had een tinnen lamp. Grote standaard. En die was dof en lelijk. En die zou daar opgeknapt kunnen worden. En ik verwachtte dat die dan gepoetst zou worden. En dat die dan weer mooi mee terugging. Maar er was daar een iemand bezig. Die had een soort pan. Waar vloeibare tin in zat. En hij pakte die standaard aan van mijn moeder en dropte me één keer erin. En die smolt in één keer in die hele bak met tin. Dus een soort van schrik bij mij van wat is dit? En in dat geborrel kwam die allemaal naar boven. Dat was het vuil. Alles wat niet tin was, kwam bovendrijven. En dat schepte die man met zijn soort schuimspaan alles even af. Tot het weer helemaal als een spiegel was. En toen schepte die uit die tin in een mal vloeibare tin. Die werd even gekoeld. Hij tikte er tegen. Maakte hem open. En er stond een volstrekt nieuwe, blinkend mooie standaard. Alles wat niet tin was, was verdwenen. Dat is ook het Bijbelse beeld. Als God oordeelt of reinigt. Het is niet om dingen weg te doen. Het is om het te maken zoals het bedoeld is. En zo wil God ook in onze levens werken om dat wat niet is zoals hij het bedoeld heeft, te laten verdwijnen. Johannes kondigt het aan. Maar het lijkt opeens al over te zijn. Want de moed en de directheid van Johannes, die lijken hem fataal te worden. Vers 19 en 20. Hij spreekt Herodes, een soort vazalkoning die onder toezicht van de Romeinen koning mocht zijn. Hij spreekt hem aan op zijn gedrag. Die Herodes heeft de vrouw van zijn broer tot vrouw genomen. En dat is nog maar een topje van de ijsberg. Johannes spreekt hem daarop aan en Herodes die heeft daar geen zin in om die Johannes nog langer aan te horen. Dus hij gebruikt zijn macht en zet Johannes vast. Johannes heeft er nog bijna niks gezien van wat hij heeft aangekondigd. Maar dan komt Jezus. En daarom zei ik ook bewust, Johannes heeft bijna niets gezien. Want Johannes heeft wel degelijk iets meegemaakt dat van groot belang is. En Lucas vertelt dat het al gebeurd is voordat Herodes Johannes gevangen nam. Terwijl het volk zich massaal liet dopen, heeft ook Jezus zich laten dopen, vertelt Lucas. En nu was het misschien al wat moeilijk voor te stellen dat het volk dat deed, zo massaal, bij die preken van Johannes. Maar dat Jezus zich liet dopen is eigenlijk wel heel wonderlijk. Lucas vertelt er verder niets over wat bij sommige andere evangelieën wel leest, over wat Jezus zegt en wat Johannes zegt. Maar iedereen die Lucas leest en ziet, ontdekt wie Jezus is, denkt ja, als er nou iemand was die het niet nodig had om zich te reinigen, laten reinigen, dan was het Jezus wel. En toch gebeurt het, vertelt Lucas. En waarom? Nou, hier laat Jezus ook mee zien dat hij zich helemaal één maakt met het volk. En tegelijkertijd helemaal verbonden is met zijn vader. Want het staat er heel mooi. Lucas zegt dat hij gedoopt werd. Hij liet zich dopen en hij was in gebed. En op het moment dat de Heer Jezus zich laat dopen en onder water gaat, zie je hem helemaal één worden met het volk. Voor zichzelf hoefde hij niet. Maar hij wilde in onze plaats gedoopt worden. En tegelijkertijd zie je in het gebed dat hij één is met zijn vader. Door zich te laten dopen, laat hij zien dat hij van harte wil wat zijn vader wilde. Voor de zonde van het volk tot in de dood gaan. En het is precies die verbondenheid, zowel met het volk als met zijn vader, die benadrukt wordt door wat er gebeurt tijdens de doop. En precies dan ook staat er dat hele wonderlijke dat dan, terwijl Jezus gedoopt wordt, de Heilige Geest neerdaalt in de vorm van een duif. En klinkt de stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Johannes had het al gezegd: na mij komt hij. Maar hiermee zegt God zelf het. Dit is de vervulling. Hij is de vervulling van alles wat de profeten in mijn naam beloofd hebben. Hij zal volmaakt doen wat God gezegd heeft en wat God beloofd heeft. En dat gaat nu gebeuren. En dat is de vreugde van God. Tot slot, is er dan verschil tussen de doop van Johannes, die mensen opriep om ze te laten dopen, en de doop van de Heer Jezus, die hij later heeft ingesteld? Ik denk het zeker. Wat Johannes deed was ook niet helemaal uniek. Het was in het Jodendom wel een bekend verschijnsel, een bekende gewoonte om doop als teken van reiniging. Maar wat Johannes boven alles benadrukt door zijn doop was de bewustwording van de noodzaak van reiniging. Je moet, je leven moet geheiligd worden. Bereid je voor op de ontmoeting met God daarom. De doop van Jezus is de doop die heeft ingesteld waarbij hij zei: jullie moeten volken tot mijn leerlingen maken en ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is geen doop als voorbereiding, maar dat is een doop als gevolg van. Die doop verwijst naar de volmaakte redding die je ontvangt door het geloof in Jezus. Jezus werd gedoopt om jou, om mij bewust te maken dat hij voor ons moest sterven. En onze doop, jouw doop, mijn doop, die is ervoor om je van te verzekeren dat je mag leven in vertrouwen dat Jezus voor je wilde sterven. En is opgestaan. Amen.